Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Dat is wat u op een doordeweekse aflevering van Radio Vaticaan kan verwachten. Maar we bevinden ons in een periode waar velen onder u het wat rustiger aandoen of familieleden hebben die op reis zijn, vrienden hebben die een verlofperiode beleven. Daarom dachten we dat het interessant kon zijn om even te gaan kijken wat de kerk zoal zegt over rust. En we gaan dat doen aan de hand van een bloemlezing in documenten van het magisterium van de kerk, toespraken en brieven van de laatste drie pausen, zijnde natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus. Wanneer we denken aan rust, dan denken we vooral aan momenten waarop we niet moeten werken. Denken we maar aan het weekend of aan de vakantieperiodes en na jaren van noeste arbeid, periode van pensioen. En jawel, zoals u weet, rustte ook God op de zevende dag na het werk van de schepping. En die dag is de dag waarop wij, men kan zeggen, de plicht hebben, maar voor een gelovige christen is dit natuurlijk een zoete plicht, om de heilige mis bij te wonen. Om tot ontmoeting te komen met Jezus zelf, want dat is de Eucharistie. We zijn dus in de eerste plaats niet tezamen op zondag om elkaar te zien, om een praatje te maken of goede vrienden te worden. Nee, dat is het gevolg van de Eucharistie. Van het één zijn in het mystieke lichaam van Christus, wat de kerk is. We zijn samen om God te loven en te danken en hem werkelijk te ontmoeten. En indien we in staat zijn dit te doen, hem ook te ontvangen in de heilige communie. En over dat laatste bestaat er soms nogal wat verwarring. We hebben dus de plicht om de heilige mis, die ons werkelijk kan voeden in ons gebedsleven en onze verbondenheid met Jezus en onze naaste, maar dat betekent niet dat we de plicht hebben om ter communie te gaan. Die plicht geldt slechts eenmaal per jaar. Daarom is het goed om in ons geweten, dat verlicht wordt door de Heilige Geest en het magisterium van de kerk, na te gaan of we werkelijk in staat zijn om de heilige communie te ontvangen. En ons niet schamen om de keuze te maken om eventueel op onze stoel te blijven zitten. Dat laatste kan soms nog een veel sterker geloofsgetuigenis zijn dan ervoor te kiezen om toch ter communie te gaan. Nu, dat gezegd zijnde, wil ik u graag meenemen naar de tekst van een apostolische brief die werd geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 31 mei 1998. En die de titel draagt Dies Domini, of over de heiliging van de zondag. In artikel 3 lezen we: op de eerste bladzijde van Genesis is het werk van God een voorbeeld voor de mens. Zijn rust is dat eveneens. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht gaat. Het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 2. Ook hier worden we geconfronteerd met wat men noemt een antropomorfisme, het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens en rijk aan betekenis. De rust van God kan niet simpelweg uitgelegd worden als een soort ledigheid van God. De scheppingsdaad die de wereld doet ontstaan is werkelijk blijvend van aard. God houdt nooit op met aan het werk te zijn. Jezus herinnert daaraan met betrekking tot de sabbatsvoorschriften in het evangelie volgens de heilige Johannes. Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk en ook ik houd niet op met werken. De goddelijke rust op de zevende dag roept niet het beeld op van een inactieve God, maar onderstreept de volledigheid van het werk dat voltooid is en is als het ware uitdrukking van de pauze die God inlast met het oog op het zeer goede werk dat uit zijn handen is voortgekomen om daarop een blik vol vreugdevolle voldoening te laten rusten. Het is als het ware een contemplatieve blik, die niet op zoek is naar nieuwe projecten, maar eerder op het genieten van de schoonheid van dat wat voltooid is. Een blik die rust op alle dingen, maar in het bijzonder op de mens, hoogtepunt van de schepping. Het is een blik waarin men al op een of andere manier de bruidsdynamiek van de band die God wil aanknopen met het schepsel dat naar zijn beeld gemaakt is, door hem te roepen zich in een liefdesverbond vast te leggen, kan waarnemen. Dat is wat hij meer en meer zal verwezenlijken in het perspectief van het heil dat de gehele mensheid wordt aangeboden door het heilsverbond dat hij met Israël gesloten heeft en dat zijn hoogtepunt zal bereiken met Christus. Juist het vleesgeworden woord zal, door de eschatologische gave van de Heilige Geest en de vestiging van de kerk als zijn lichaam en bruid, voor heel de mensheid het offer van barmhartigheid en het voorstel van de liefde van de Vader ontvouwen. In het plan van de Schepper is er een onderscheid, maar ook een zeer nauwe band tussen de orde van de schepping en de orde van het heil. Het Oude Testament onderstreept dit al, wanneer het gebod met betrekking tot de Sabbat in verband brengt niet alleen met de geheimnisvolle rust van God na de dagen van de scheppingsactiviteit, maar ook met het heil dat door hem aan Israël wordt aangeboden tijdens de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De God die de zevende dag uitrust en zich verheugt over zijn schepping, is dezelfde die zijn heerlijkheid toont als hij zijn kinderen van de onderdrukking door de farao bevrijdt. In het ene en in het andere geval zou men, met een beeld dat de profeten dierbaar is, kunnen zeggen dat hij zich laat zien als de bruidegom tegenover zijn bruid. Om werkelijk tot in het hart van de Sabbat, van de rust van God door te dringen, zoals dit aangegeven wordt door bepaalde gegevens uit de Hebreeuwse traditie zelf, moet men zich de huwelijksintensiteit eigen maken, die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament de betrekking tussen God en zijn volk kenmerkt. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in die prachtige bladzijde van Hosea. Op die dag zal ik een verbond sluiten, ten bate van hen, met de dieren in het wild, met de vogels in de lucht en met wat er kruipt op de grond. Boog en zwaard en oorlog sla ik het land uit en in veiligheid laat ik hen wonen. Ik neem u als mijn bruid, voor altijd. Als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarmen. als mijn bruid in onverbrekelijke trouw. Dan zult gij de Heer leren kennen. Een prachtige zin die we hier zeker uit kunnen meenemen, is de omschrijving van wat we ons moeten voorstellen bij goddelijke rust volgens de heilige paus Johannes Paulus II. Het is een contemplatieve blik die niet uit is op nieuwe projecten, maar eerder op het genieten van de schoonheid van dat wat voltooid is, een blik die rust op alle dingen, maar in het bijzonder op de mens, hoogtepunt van de schepping. Wij mogen op de momenten dat wij rusten, dus ook zeker een voorbeeld nemen aan de wijze waarop God rust. Als een moment ook om terug te blikken op alle genaden die God ons geschonken heeft en waar we dankbaar voor mogen zijn. Ja, zelfs voor de zaken die misschien pijnlijk zijn, kunnen we, wanneer we in het licht van zijn liefde met de ogen van het geloof kijken, ontdekken dat er een liefdesdaad van God in verscholen ligt. Niet in het kwaad dat ons is aangedaan of overkomen, maar wel in de wijze waarop God ons geholpen heeft onze wortels van ons geloof nog dieper te laten verankeren in het vertrouwen in Hem. We gaan er even tussenuit met wat toepasselijke muziek. En dan gaan we even kijken naar wat de sociale leer van de kerk zegt over die nood aan rust. Dat is voor zo dadelijk.
Bij God alleen kan ik rusten. Bij God alleen. Zo weinig stilte in mijn hart, zoveel ruis om mij heen. Soms dreig ik u uit het oog te verliezen. Geef mij de kracht om telkens weer uw weg te kiezen, want u bent de bron. Ik heb dorst naar water dat mijn ziel verfrist. En u bent de bron en ja, ik heb dorst. God alleen kan ik rusten. Bij God alleen. Bij God alleen. Kan ik rusten bij God alleen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze special van het programma Radio Vaticaan, waar we stilstaan bij rust. En ook de sociale leer van de kerk heeft iets te zeggen over die nood aan rust. We zagen daarnet de wijze waarop God rust als een mogelijkheid, als een voorbeeld, hoe wij zouden kunnen rusten. Nu, de sociale leer van de kerk is eigenlijk een verzameling aan leerstellingen die antwoord geven op vooral economische vraagstukken en de sociale aspecten die daarbij komen kijken, als ook de rol die de staat daarin zou moeten bekleden. Dus vooral de verdiensten van onder meer paus Leo XIII met de bekende encycliek Rerum Novarum uit 1891. In het jaar 2004 verscheen het zogeheten compendium van de sociale leer van de kerk, een publicatie van de pauselijke raad Justitia et Pax, en volgens de heilige paus Johannes Paulus II vormen menselijke waardigheid, solidariteit en subsidiariteit de hoekstenen van deze sociale leer. De fundamenten put de kerk uit de Joodse wet, de profeten in het Oude Testament en natuurlijk ook de leer van onze Heer Jezus Christus. We kijken even naar dat compendium van de sociale leer van de kerk en horen wat dit zegt over de rust op feestdagen. Zoals God rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had, moeten ook de mensen, geschapen naar zijn beeld, kunnen genieten van voldoende rust en van vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven en van cultureel, sociaal en godsdienstig leven. De instelling van de Dag des Heren draagt hiertoe bij. Op zondagen en op andere verplichte feestdagen dienen de gelovigen zich te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God moet worden gebracht, voor de vreugde die past bij de Dag des Heren, voor het beoefenen van goede werken of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam. De behoeften van het gezin, of een groot sociaal belang, vormen aanvaardbare excuses ten aanzien van het voorschrift van de zondagsrust, maar deze mogen geen gewoonte gaan worden die nadelig is voor het geloofsleven, het gezinsleven of de gezondheid. De zondag is een dag die moet worden geheiligd door menslievende activiteit, met een bijzondere aandacht voor de familieleden, evenals voor de zieken, de hulpbehoevenden en de bejaarden. Men mag ook de broeders en zusters niet vergeten die dezelfde noden en dezelfde rechten hebben, maar die omwille van hun armoede en ellende niet kunnen uitrusten. Bovendien is de zondag een tijd van bezinning, stilte, studie en meditatie, die de groei van het innerlijke en christelijke leven bevordert. De gelovigen moeten zich ook op die dag onderscheiden door hun matiging, door buitensporigheden en geweldplegingen te vermijden die soms bijvoorbeeld karakteriserend kunnen zijn voor massamanifestaties die wel eens op zondag worden georganiseerd. De Dag des Heren moet altijd worden beleefd als een dag van bevrijding die ons toelaat deel te nemen aan de feestelijke samenkomst en aan de samenkomst van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, om zo te anticiperen op het definitieve paasfeest in de glorie van de hemel. De publieke overheden hebben de plicht erop toe te zien dat de burgers om reden van economische productiviteit niet worden beroofd van tijd voor rust en voor de eredienst aan God. De werkgevers hebben een soortgelijke verplichting tegenover hun werknemers. Met eerbiediging van de religieuze vrijheid en van het algemeen welzijn van allen, moeten christenen de zondagen en feestdagen van de kerk als wettelijke feestdagen laten erkennen. Zij moeten aan iedereen een openlijk voorbeeld geven van gebed, van eerbied en vreugde, en zij moeten hun tradities verdedigen als een kostbare bijdrage tot het geestelijke leven van de menselijke samenleving. Elke christen moet vermijden aan anderen, zonder noodzaak, verplichtingen op te leggen die hen zouden beletten de Dag des Heren te vieren. Dat wat betreft het compendium van de sociale leer van de kerk. In 2005 kwam de heilige paus Johannes Paulus II te overlijden en mocht binnengaan in wat we noemen de eeuwige rust, requiem aeternam. En als we daarover nadenken, dan is dat eigenlijk datgene wat we ook hier op aarde reeds mogen ervaren. Een voorproefje van de eeuwig durende, gelukzalige rust die wij zullen ervaren eens we het eeuwige leven met God binnengaan. Dat is ook hetgene waarop het leven van een christen is gericht. Die gelukzalige rust waarop we zullen kunnen terugblikken op ons aardse leven dat dan voltooid is, en hopelijk ook de schoonheid van alles, van vreugdes en beproevingen zullen kunnen aanschouwen en begrijpen waarom wij vandaag in deze realiteit nooit die volledige, rust, die zaligmakende rust, zullen kennen. Na de heilige paus Johannes Paulus II verkoos het college der kardinalen kardinaal Jozef Ratzinger tot paus Benedictus XVI. In oktober 2011 werd de 11e gewone bisschoppensynode gehouden over het thema Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de missie van de kerk. In het jaar 2007, op 22 februari, publiceerde de paus de postsynodale apostolische exhortatie Sacramentum Caritatis, het sacrament van de liefde, over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de kerk. Daarin lezen we in het puntje 74 over de zin van de rust en van het werk het volgende. In onze tijd is het tenslotte bijzonder dringend om eraan te herinneren dat de dag des Heren ook de dag is waarop uitgerust wordt van het werk. Wij hopen vurig dat hij als zodanig ook door de burgerlijke samenleving erkend wordt, zodat het mogelijk is vrij te zijn van bezigheden die met het werk samenhangen, zonder daarvoor te worden bestraft. De christenen hebben immers, en daarin ligt zeker een relatie met de betekenis van de Sabbat in de Joodse traditie, in de dag des Heren tevens de dag gezien waarop van de dagelijkse vermoeienissen wordt uitgerust. Dat heeft ook zijn eigen bijzondere betekenis, omdat het een relativering van het werk vormt, dat zo op de mens gericht wordt. Het werk is er voor de mens, en niet de mens voor het werk. Of, zoals wel eens gezegd wordt, we werken om te leven, we leven niet om te werken. Het laat zich gemakkelijk inzien wat voor bescherming dat biedt aan de mens zelf, die daardoor gevrijwaard blijft van een mogelijke vorm van slavernij. Zoals ik reeds eerder gelegenheid gehad heb te bevestigen, het werk is voor de verwezenlijking van de mens en voor de ontwikkeling van de samenleving van het allerhoogste belang. En daarom is het nodig dat het altijd georganiseerd wordt en uitgevoerd in het volste respect voor de menselijke waardigheid en ten dienste van het algemeen welzijn. Tegelijkertijd is het onontbeerlijk dat de mens zich niet door het werk laat knechten, dat hij het niet verafgoodt, als zou hij in het werk de uiteindelijke en definitieve zin van het leven vinden. Het is juist op die dag die aan God is toegewijd, dat de mens de zin van zowel zijn leven als van het werk verstaat. Aldus paus Benedictus XVI.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van Benedictus XVI gaan we naar het jaar 2013. Verkiezing van kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus Franciscus. En ook bij zijn pontificaat staan we stil en zullen we kijken naar datgene wat paus Franciscus zoal gezegd heeft over rust. En dan komen we terecht in het jaar 2015, wanneer paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si heeft geschreven, dat was op 24 mei van dat jaar. En Laudato Si betekent verheugt u over de zorg voor de gemeenschappelijke woning. We beginnen bij het punt 233. Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, in een pad, in de dauw, in het aangezicht van een arme. Het ideaal is niet alleen van uiterlijkheid naar innerlijkheid te gaan om het handelen van God in de ziel te ontdekken, maar er ook toe te komen hem te ontmoeten in alle dingen, zoals de heilige Bonaventura leerde. De contemplatie is des te verhevener naarmate de mens in zich meer het effect van de goddelijke genade ervaart, of naarmate hij God meer in de andere schepselen weet te herkennen. De heilige Johannes van het Kruis leerde dat al wat er aan goeds is in de dingen en de ervaringen van de wereld, zich op eminente wijze oneindig in God bevindt, of beter gezegd, hij is elk van deze grootheden die worden verkondigd. Niet omdat de beperkte dingen van de wereld werkelijk goddelijk zijn, maar omdat de mysticus de innige band ervaart die er tussen God en alle wezens is en zo voelt dat God alles voor hem is. Als hij de hoogte van een berg bewondert, kan hij dit niet scheiden van God en wordt hij gewaar dat deze innerlijke bewondering die hij beleeft berust op de Heer. De bergen hebben toppen. Zij zijn hoog, imponerend, mooi, liefelijk, bloemrijk en geurig. De beminde is voor mij als die bergen. De eenzame valleien zijn rustig, bekoorlijk, fris, schaduwrijk, rijk aan zoet water. Door de verscheidenheid van hun bomen en het aangename gezang van de vogels verkwikken en vermaken de zinnen en in hun eenzaamheid en stilte bieden zij verfrissing en rust. De valleien zijn voor mij mijn beminde. In de Eucharistie vindt de schepping haar grootste verheffing. De genade die ertoe neigt zich voelbaar te manifesteren, bereikt een wonderbaarlijke uitdrukking wanneer God zelf, mens geworden, zo ver gaat dat hij zich door zijn schepsel laat eten. De Heer wilde op het toppunt van het mysterie van de menswording ons binnenste bereiken door een stuk materie. Niet van bovenaf, maar van binnenuit, opdat wij in onze wereld zelf hem konden ontmoeten. In de Eucharistie wordt de volheid reeds verwezenlijkt en ligt het vitale middelpunt van het heelal, het middelpunt dat overstroomt van liefde en onuitputtelijk leven, verenigd met de mens geworden Zoon, die tegenwoordig is in de Eucharistie, brengt heel de kosmos dank aan God. De Eucharistie is inderdaad op zich een daad van kosmische liefde. Ja, kosmisch. Want zelfs als de Eucharistie wordt gevierd aan het nederige altaar van een plattelandskerkje, dan wordt zij in zekere zin altijd nog gevierd op het altaar van de wereld. We gaan zo meteen verder gaan, beste luisteraars van Radio Maria, met deze meditatie uit Laudato Si over de Eucharistie en gaan zo over naar het belang van de rust, want dat is waar wij in deze aflevering willen bij stilstaan. Wel, laten we een moment van rust nemen. God danken voor alles wat we hebben mogen ontvangen. En een van die grote geschenken die God ons heeft gegeven van op het kruis, dat is Maria, de heilige maagd en moeder van God. Wel, laten wij op haar voorspraak bidden. Samen met de paus bidden wij het Angelus. Daarna komen we bij u terug voor het volgende deel van deze special over de rust.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et sequi seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En na dit moment van biddende rust dat wij mochten genieten samen met paus Franciscus en onze lieve vrouw, kunnen we verder gaan in die meditatie over de Eucharistie die we terugvinden in Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus die hij publiceerde in 2015 over de gezamenlijke woning. Hij zegt: de Eucharistie verenigt hemel en aarde, omarmt en doordringt heel de schepping. De wereld, die uit Gods handen is gekomen, keert in vreugdevolle en volledige aanbidding naar Hem terug. In het Eucharistisch brood is de schepping gericht op de vergoddelijking, de heilige bruiloft, de eenmaking met de Schepper zelf. Daarom is de Eucharistie ook een bron van licht en motivatie voor onze zorgen omtrent het milieu en geeft ons richting om bewakers van heel de schepping te zijn. De deelname aan de Eucharistie op zondag heeft een bijzondere betekenis. Deze dag wordt, evenals de Joodse Sabbat, gezien als de dag voor een gezondmaking van de relatie van het menselijke wezen met God, met zichzelf, met de ander en met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de eerste dag van de nieuwe schepping, waarvan de eerste dingen het verrezen mens zijn van de Heer is, waarborg voor de uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag de eeuwige rust van de mens bij God. Zo vult de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest aan. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust te beperken tot de sfeer van het onvruchtbare en nutteloze en vergeet daarbij dat zo het werk dat men verricht het belangrijkste wordt ontnomen, zijn betekenis. Wij zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijke handelen niet alleen gevrijwaard van leeg activisme, maar ook van ongebreidelde gulzigheid en isolement van het bewustzijn, dat ertoe leidt het exclusieve persoonlijke gewin na te jagen. De wet van de zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen. Staat er in het boek Exodus. Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de Eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken. En ook vandaag, beste luisteraars, na die mooie passages uit Laudato Si, kunnen we u laten luisteren naar een fragment van paus Franciscus, een zeldzaam moment waarop de paus Engels spreekt, in een prachtige toespraak die hij gegeven heeft tijdens een ontmoeting met de gezinnen in Manila tijdens zijn apostolische reis naar de Filipijnen in de maand januari van het jaar 2015. U herinnert zich de toespraak misschien nog, want het was een van de eerste malen dat de paus de term ideologische kolonisatie gebruikte en in stevige termen van leer trok tegen de moderne ideologieën van vandaag, tegen de wegwerpcultuur, tegen de cultuur van de dood en stelling nam tegen onder meer abortus, euthanasie en de genderideologie. Het is in diezelfde toespraak dat hij contempleerde over het belang van de rust. We luisteren naar Paus Franciscus.
Families, dear friends in Christ, I am grateful for your presence here this evening and for the witness of your love for Jesus and his church.
Dierbare gezinnen, dierbare vrienden in Christus, ik ben dankbaar voor uw aanwezigheid hier vanavond en voor de getuigenis van uw liefde voor Jezus en zijn kerk. Ik dank bisschop Reyes, voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor Gezin en Leven, voor zijn welkomstwoorden namens u. En in het bijzonder dank ik degenen die getuigenissen hebben gegeven en hun geloofsleven met ons hebben gedeeld. De schrift spreekt zelden over de heilige Jozef. Maar als dat wel gebeurt, zien we hem vaak rusten, zoals wanneer een engel hem de wil van God in zijn dromen openbaart. In de evangelietekst die we zojuist hebben gehoord, zien we Jozef niet één, maar twee keer rusten. Vanavond zou ik met u allen willen rusten in de Heer. Ik moet rusten in de Heer met gezinnen en denken aan mijn eigen familie, mijn vader, mijn moeder, mijn grootvader, mijn grootmoeder. Vandaag rust ik met jullie en met jullie wil ik het geschenk van het gezin overwegen. De rust van Jozef openbaarde aan hem de wil van God. In dit rustmoment in de Heer, terwijl we onze vele dagelijkse plichten en activiteiten onderbreken, spreekt God ook tot ons. Hij spreekt tot ons in de lezing die we net gehoord hebben, in ons gebed en getuigenis en in de stilte van ons hart. Laten we nadenken over wat de Heer ons zegt, vooral in het evangelie van deze avond. Er zijn drie aspecten in deze tekst die ik u zou willen vragen te overwegen. Ten eerste, rust in de Heer. Ten tweede, opstaan met Jezus. En Maria. Drie, een profetische stem zijn. Rusten in de Heer. Rust is zo noodzakelijk voor de gezondheid van onze geest en lichaam. En vaak zo moeilijk te nemen vanwege de vele eisen die ons gesteld worden. Maar rust is ook essentieel voor onze geestelijke gezondheid, zodat we de stem van God kunnen horen en kunnen begrijpen wat Hij van ons vraagt. Jozef werd door God uitgekozen om de pleegvader van Jezus en de echtgenoot van Maria te zijn. Als christenen bent ook u geroepen, zoals Jozef, om een thuis voor Jezus te maken. U maakt een thuis voor hem in uw harten, uw gezinnen, uw parochies en uw gemeenschappen. Om de oproep van de Heer, om een thuis voor Jezus te maken, te kunnen horen en aannemen, moet u kunnen rusten in de Heer. U moet iedere dag tijd maken voor gebed. Maar u zegt misschien tegen mij, Heilige Vader, ik wil wel bidden, maar er is zoveel werk te doen. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik heb taken in huis. Ik ben zelfs te moe om goed te kunnen slapen. En dat kan zo zijn. Maar als we niet bidden, zullen we het belangrijkste van alles niet weten, namelijk Gods wil voor ons. En ondanks al onze activiteit, onze drukte, zonder gebed bereiken we heel weinig. Rust in gebed is met name belangrijk voor gezinnen. In het gezin leren we voor het eerst te bidden. En vergeet niet dat als een gezin samen bidt, het ook samen blijft. Dit is belangrijk. Hier leren wij God kennen, leren we opgroeien tot mannen en vrouwen van geloof, onszelf te zien als leden van Gods grote gezin, de kerk. In het gezin leren we liefhebben, vergeven, vrijgevig en open te zijn, niet afgesloten en egoïstisch. We leren om voorbij onze eigen behoeften te gaan kijken, anderen te ontmoeten en onze levens met hen te delen. Daarom is het zo belangrijk om als gezin te bidden. Zo belangrijk. En daarom zijn gezinnen zo belangrijk in Gods plan voor de kerk. Om te rusten in de Heer is bidden. Om samen te bidden als een familie. Ik zou u iets heel persoonlijks willen vertellen. Ik hou heel erg van de heilige Jozef. Hij is een sterke man van de stilte. En op mijn bureau staat een beeld van een slapende Sint-Jozef. In zijn slaap zorgt hij voor de kerk. Ja, dat kan hij, dat weten we. En als ik een probleem of een moeilijkheid heb, dan schrijf ik het op, een stukje papier, en leg het onder het beeld, zodat hij erover kan dromen. En dat betekent, bid alstublieft, tot de heilige Jozef voor dit of dat probleem. En de pauze is natuurlijk verder gegaan met nog twee andere meditaties, maar wij wilden ons in deze aflevering voornamelijk concentreren op het thema rust en het belang daarvan. Voor Paus Franciscus is het rusten waar hij over spreekt, bidden. Het is met de Heer zijn. Een moment van stilte nemen, ook in alle drukte van de dag, om met de Heer te spreken, met hem samen te zijn en te groeien in de liefdesband die er is tussen God en mens en God. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze special rond het thema rust. Ik dank u van ganser harte en wil uiteraard een ieder van u die een periode van rust tegemoet gaat, van harte een zeer fijne periode toewensen. Mogen God deze zegenen en u de genaden schenken die nodig zijn om op weg te gaan naar heiligheid. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.